Goedenavond allemaal. We gaan met een klein beetje vertraging beginnen, omdat de uitzendingsapparatuur helaas niet blijkt te werken vanavond. Deze bijeenkomst wordt opgenomen, wordt morgen op de website gezet, zodat iedereen alsnog kennis kan nemen van wat hier wordt gewisseld. Dus voorlopig alleen welkom aan alle aanwezige inwoners, raadsleden, commissieleden, ambtenaren en iedereen die hier is. Bijzonder welkom op dit moment aan meneer Pieters en meneer Ris, die namens 4 organisaties, begrijp ik, een presentatie geven over hun zorgen ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot de Vlietlijn. Ik geef u graag het woord.
Geachte voorzitter, raadsleden, andere aanwezigen. Mijn naam is Paul Pieters. Sinds een maand geniet ik van mijn pensioen, na vele jaren bij de PTT en het CBS te hebben gewerkt, voornamelijk als business controller. Ik spreek namens 4 organisaties. Mooi Voorburg, wijkvereniging Oud Voorburg, Buren van de Binkhorst en de initiatiefgroep Huigenstunnel, waar ik bestuurslid ben. Wij maken ons zorgen over raadsvoorstel 4446 en lichten die graag toe. Ik trap af en daarna neemt Koos, die daar zit, het stokje over. Wij willen u, de gemeenteraad, als wijkbewoners en Voorburgse organisaties graag ondersteunen in het nemen van zeer bepalende beslissingen die de leefbaarheid van onze gemeente enorm gaan beïnvloeden. Op 3 februari vraagt het college u in te stemmen met 2 ingrijpende maatregelen. Een doorstroombelemmerende maatregel op de Geestbrug en het stationsplein als eindhalte van de Vlietlijn. Voordat u zo'n besluit neemt, wil ik u 1 vraag meegeven. Hebt u eigenlijk wel alle informatie die u nodig hebt? Het CBS voerde vroeger als slogan: je kan een land pas besturen als je de cijfers kent. Wij voegen daaraan toe: en je omgeving. Weet u dat de voorgestelde afsluiting bij de Geestbrug tot enorme verkeersinfarcten gaat leiden, zoals bij de Mol of de Netherlands? Weet u dat de Vlietlijn boven ons doortrekken van Maanweg naar station Voorburg 41 miljoen gaat kosten voor gemiddeld 3 reizigers per tram? Dat roept de vraag op of dit wel de meest doelmatige investering is. Daarbij komt dat de nota van antwoord op de zienswijze op het intergemeentelijk gebiedsplan nog steeds ontbreekt. U weet dus niet hoe de zorgen van organisaties en inwoners worden meegewogen. En toch moet u besluiten. Het is als u in een tram stapt waar het display zegt: bestemming onbekend, succes ermee. Er lopen ook nog 3 cruciale verkeersonderzoeken die vooral van Voorburg van belang zijn. En intussen heeft Rijswijk de afsluiting van de Geestbrug afgewezen en heeft Delft bepaald dat lijn 1 niet mag worden omgelegd. Gaat Leidschendam-Voorburg nu met haar rug naar de buurgemeente staan? De MRDH wil de regionale OV-lijnennetkaart pas vlak voor de opening van de nieuwe lijn publiceren. Komt er dan nog een verrassing aan of weet de MRDH het gewoon niet? Voorzitter, met zoveel onduidelijkheden rijst vanzelf de vraag: van waar deze haast? De 4 organisaties vragen zich af: zou het niet zorgvuldiger zijn om dit raadsvoorstel aan te houden en te wachten tot ontbrekende informatie beschikbaar is en de risico's helder zijn? Een oude leermeester leerde mij ooit: vraag 0. Voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing? Dan laten we dat eens toepassen op de Vlietlijn. Het oorspronkelijke probleem is duidelijk: de OV-ontsluiting van de Binkhorst is onvoldoende. Een nieuwe tramlijn kan dat verbeteren. Toch wordt de Vlietlijn voortdurend als 1 lijn gepresenteerd, terwijl deze feitelijk uit 3 takken bestaat. We hebben de Binkhorst-tak, de Rijswijkse tak en de Voorburgse tak. Wanneer we de 3 delen apart bekijken, ontstaat een heel ander beeld. De Binkhorst-tak lost het kernprobleem op. Bewoners van de nieuwe wijk krijgen daarmee een snelle verbinding naar Den Haag Centraal, een station dat dagelijks ruim 80.000 reizigers verwerkt, en daarnaast uitstekende aansluitingen op tram of bus. Heel anders ligt dit voor de Rijswijkse en Voorburgse tak. Uit het vervoerswaardeonderzoek van Goudappel, pagina 40, blijkt dat de nieuwe bewoners van de Binkhorst nauwelijks behoefte hebben aan het station Voorburg. Dat is begrijpelijk. Het station heeft slechts 1320 reizigers per dag, waarvan er slechts 100 per OV komen. Ook de Rijswijkse tak genereert nauwelijks extra nieuwe reizigers, los van de 2600 doorreizigers die nu al op lijn 1 zitten. Bovendien weten we nog niet hoe het toekomstige regionale OV-lijnennet wordt ingedeeld. Cruciale informatie voor een realistische vervoerswaardeberekening. In de nota van antwoord van 2023 staat dat de 3 takken samen 9400 nieuwe reizigers per dag zullen trekken, per werkdag. Waarvan 87 op de Binkhorsttar, 100 op de Binkhorsttar en slechts 700 op de Rijswijkse en Voorwerse tak samen. U hoort het, 700. Toch rijden er volgens het voorstel 280 trams per dag over die twee laatste takken. Dat zijn gemiddeld nog geen 3 reizigers per tram. Misschien moet de HTM straks lichtstoelen gaan plaatsen, dan heeft zo'n lege rit tenminste nog ontspanningswaarde. De Voorwerse tak, het stukje Maanweg station, kost volgens Witteveen en Bos 41 miljoen. Ja, slide 2, kijk, handig. Doet hij het goed? Even terug. Ja. Bij een levensduur van 40 jaar is dat 1 miljoen per jaar. Met ongeveer 100.000 reizigers per jaar betekent dat circa een tientje aan afschrijving per rit. Daarbovenop komen dan nog de variabele kosten, materieel, bestuurder, energie, onderhoud, ondersteunend personeel. Daartegenover staan de inkomsten van een kaartje van hooguit 2 euro. En dan rijst de vraag, is dit een solide business case? Het doet me persoonlijk een beetje denken aan Tramlijn 10, voor de mensen die hem nog kennen. Zo leeg soms dat de bestuurder de passagiers persoonlijk kende. Allebei. Terugkomend op vraag 0 concludeer ik dat de Voorwerse en Rijswijkse tak het probleem niet oplossen, maar juist veel grotere problemen creëren voor onze gemeente. Ons advies, wacht eerst de lopende onderzoek af en besluit pas als de feiten compleet zijn. Gaan we nu naar de verkeersinfarcten. Of de Geestbrug wordt afgesloten, zoals in pakket 1 staat, of de Broekslootbruggen, pakket 2, in beide gevallen ontstaan er meerdere verkeersinfarcten door het waterbedeffect. Een illustratief voorbeeld. Bij de werksessies van de participatiewerkgroep Vlietlijn moest het ingenieursbureau alle verkeerslichten op oranje zetten om de simulatie draaiende te houden. Zodra er 1 licht op rood ging, stond meteen alles vast. Zelfs de computer kreeg een verkeersinfarct. Het eerste knelpunt is bij de Laveniers het einde, Marianne-Laanparkweg. Op deze locatie, voor het Witte Politiebureau, lopen de cyclustijden van de verkeerslichten in de avondspits bij pakket 1 op tot meer dan 4 minuten. Zo blijkt uit de verkeersonderzoeken. Dit is een opmaat naar een gridlock. Het verkeer blokkeert elkaar zodanig dat niemand meer kan doorrijden, zelfs niet bij groen licht. En ook in Rijswijk ontstaat zo'n infarct bij de Haagweg. Tweede knelpunt is bij de Maanweg Regulusweg Westenburgstraat. Weliswaar Haags grondgebied, maar vooral raakt het de inwoners van Voorburg. Omdat de oostelijke fietsoversteek verdwijnt, moeten fietsers vanuit de Westenburgstraat 3 keer oversteken om naar Den Haag of Voorburg-Noord te komen. Dat is niet bepaald fietsvriendelijk. Onderzoeksbureau Arcade stelt dat dit noodzakelijk is om totale stilstand van het autoverkeer te voorkomen. Elders melden ze ook dat het fietsverkeer met 250% moet groeien. Kortom, de oplossing voor de tram met maar weinig reizigers creëert voor de talrijke fietsers problemen. Het aantal opstelstroken voor auto's richting de A12 en de Prins Bernhardslaan gaat van 4 terug naar 2. Enkele jaren geleden is juist geïnvesteerd in extra opstelstroken omdat het daar structureel vastliep. De andere kant op, richting Maanweg, gaat er ook een rijstrook weg. De kruising zal onvermijdelijk dicht slippen. Het raadsvoorstel markeert deze locatie terecht met een rood uitroepteken. Voor fietsers wordt het helemaal ondoenlijk om via 3 oversteken tussen de stilstaande auto's door te laveren. Het derde knelpunt is de oversteek van de Mariannelaan vanaf Opa's Veldje naar het Stationsplein. Tijdens de spits komen er naast het drukke busverkeer ook nog eens 12 trams per uur vanaf Opa's Veldje voorbij. Doet dit niet denken aan de oversteek zoals u op deze foto ziet bij het westeinde richting Herenstraat, waar het verkeer moest wachten op de passerende treinen. Er zullen extra verkeerslichten moeten worden geplaatst om fietsers veilig te laten oversteken. Daardoor staan zowel fietsers als automobilisten straks 12 keer per uur te wachten bij het Marianneviaduct, simpelweg omdat de tram daar moet kruisen. Tot slot, vanwege de tijd ga ik nu niet in op het verkeersfilter op de Geestbrug, maar 1 punt kan ik niet onbenoemd laten. Jarenlang is er gesproken over een verkeersfilter bij de Sluisbrug, bij het Damplein. Uiteindelijk wees het Openbaar Ministerie de voorgestelde oplossing af. Wat maakt dat het college denkt dat de verkeersfilter op de Geestbrug wel praktisch haalbaar is en juridisch houdbaar? Als wij de gevolgen van maatregelpakket 1 bekijken, komt de vraag op, leidt maatregelenpakket 1 niet tot de mol 2. Voorzitter, ik rond af. Cruciale feiten over de gevolgen van het maatregelenpakket zijn nog in onderzoek. De Rijswijkse en Voorburgse tak blijken niet rendabel en lossen de problemen van de Binkhorst niet op. Tegelijkertijd dreigen ernstig verkeersknelpunten waar vooralsnog geen oplossing voor is. Wij vragen ons dan ook af, vanwaar deze haast? Hou de besluitvorming aan. Wacht tot er duidelijkheid is over de wensen van de buurgemeente Rijswijk en Delft, de nut- en noodzaakafweging en vooral de oplossingen voor de grote verkeersknelpunten. Dan geef ik het woord nu aan Koos.
Vragen doen we achteraf, niet tussendoor.
Ja, ik stel voor dat we dat bewaren voor aan het eind. Want anders lopen we het risico dat u uw verhaal niet meer af kunt maken. Dat zou jammer zijn.
We gaan het zien. Ik kan hier op een knopje drukken. Ja, misschien in de tussentijd. Ik weet niet of mensen het document al gelezen hebben, die het thuis in de e-mailbus hebben gekregen. Misschien kan ik de tijd ietsje inhalen door het ietsje anders te zeggen dan het zoals precies in de presentatie staat. Dat is misschien wat interessanter. In ieder geval, mijn naam is Koos Ris. Ik ben secretaris van de initiatiefgroep Hagenstil en spreek namens deze vier prachtige organisaties. En begin me graag met een waarschuwing, maar die u van Paul ook al heeft gekregen. En ik wil eigenlijk toewerken naar een soort van oplossing voor het probleem. In ieder geval beginnend dat we natuurlijk ervan uitgaan dat we allemaal met z'n allen graag een leefbare stad willen hebben. Een dorp, zo u wilt. Ik weet niet of u uw eigen huis kunt zien, maar je kunt in ieder geval zien hoe verweven alles met elkaar is. En dat is wel zeg maar de moraal ook van mijn verhaal, verwevenheid. Dit zijn de bestanden die rond dit hele kwestie op mijn harde schijf staan. Van omgevingsvisies van de provincie tot de MRDH tot noem maar op. Gemiddeld 75 pagina's zou ik zeggen. Dus ik weet niet of u het allemaal gelezen heeft. Maar als dat zo is, dan goed gedaan. Want het is best heel ingewikkeld eigenlijk. En als ik probeer uit te zoomen, dan zie ik, behalve dat het veel werk is, voor u eigenlijk twee problemen. De eerste is de procesfuik en de tweede is het postzegelprobleem. De procesfuik is zoiets wat wij veel horen. Dat als we zeggen van nou, gaat dit wel goed? Dan wordt er gezegd in de projectorganisatie van nou, dat lossen we later wel op. Dat zien we dan wel weer. Dus we zwemmen als vis de fuik in en kijken om ons heen. Dus, nou, we hebben nog wel een beetje ruimte. Maar tegen dat je in het volgende compartiment zet en de ruimte veel kleiner wordt, kun je niet meer terug. En dat is natuurlijk wel waar we op dit moment zitten. Of je kunt misschien slecht terug. En tegelijkertijd hebben we het postzegelprobleem. Dat we allemaal plannen maken die links en rechts, natuurlijk ook in Den Haag en in Rijswijk en in Delft, daar maken we allemaal plannen. En die liggen allemaal naast elkaar en hier en daar overlapt het een beetje. Maar meestal niet. En houdt het ook geen rekening met elkaar, ondanks dat het wel heel veel invloed op elkaar heeft. En als we nou die twee problemen pakken, dan zien we dat vooral ook terugkomen in de Vlietlijn. Als je ziet waar het geld van de Vlietlijn vandaan komt, dan komt die uit een MIRT-verkenning waaruit wordt gegaan van de Koningscorridor. En die gaat van Scheveningen naar Zoetermeer en naar Delft. En er staat een grote dikke streep, dit is het plaatje wat u daar ziet. En op enig moment zijn we hier aangeland waar we nu zitten. Omdat we ja, steeds maar verder die fuik ingegaan zijn. En het allemaal zeg maar klein bekijken. Te klein bekijken. Hier wil ik graag nog wat specifieker over zeggen. Want er zijn namelijk heel veel zeg maar, rapporten en plannen uit verschillende organisaties. Dus van het Rijk, van de provincie. Van de Novex, van de MRDH, die allemaal eigenlijk iets zeggen over die Koningscorridor en over de NS-sporen die daar moeten komen, of eventueel zouden moeten komen. En wij zijn natuurlijk met onze initiatiefgroep ook bezig met de SSRO, waar ik later ook op terugkom, een studie over de ontwikkeling van het gebied rond de A12, waar dan de Huygenstunnel voorlopig ingetekend staat, maar ook het herstel van de tuin van Hofwijk. En dat zijn allemaal dingen die zo min of meer onafhankelijk van elkaar gebeuren en niet, zeg maar, tezamen in oogenschouw worden genomen. En dat betekent dus dat als je ergens problemen oplost, dat er dan elders problemen ontstaan. En dit zijn wat van de vergrootglazen van Paul, maar er zijn er nog wel een paar bijgekomen. Want we duwen door het gedoe, zal ik maar even zeggen, van de Vlietlijn, duwen we allerlei doorgaand verkeer duwen naar het bedrijventerrein Westvliet weg 3. En we duwen de Binkhorst in, maar we zijn ook plannen om niet alleen de Binkhorst, maar ook het centrum van Den Haag autoluw te maken. Met de binnenring die daar moet, zeg maar, even afwateren op de A12. Dat duwt het dan weer terug naar de Binkhorst. En dat komt bij allemaal bij ons op die Regulusweg Maanweg terecht. Zonder volgens ons dat mee rekening is gehouden. Dus moraal van het verhaal, er zijn heel veel verschillende plannen die allemaal iets met elkaar te maken hebben, maar die dus met elkaar botsen. En ik voel me in ieder geval zo. Ik weet niet of u zich ook zo voelt. Maar als we zo doorgaan, dan krijgen we Haagse situaties waarbij het verkeer vastloopt. Dus ons advies is, samen met Paul, ik dat zeg van nou, pauzeer nou even. Denk nou even heel goed na over wat de problemen nou precies zijn die je krijgt. En of je daar nou wel echte oplossingen voor hebt. En als je die niet hebt, dan moet je niet doorgaan. Want dan zitten we straks verderop in die fuik en dan kunnen we niet meer terug. Bijkomend is daar dus een harmonisatie ook. Van kijk nou ook naar die andere plannen. Dat netwerkplan bijvoorbeeld uit de gemeente Den Haag. Dat heeft gewoon echt invloed ook nog op de studies die we nu aan het doen zijn. En als je dan oplossingen gevonden hebt, dan kun je feitelijk door. Dus door integraal te kijken, door over die plannen heen te kijken, kom je op oplossingen. Dus door bijvoorbeeld die Koningscorridor nog een keer goed te bedenken, dat er een Koningscorridor komt, dan kun je de aanlanding van de Vlietlijn, die kun je dan zien in het kader van het doortrekken naar Zoetermeer. Terwijl er nu een knip wordt gelegd in de projectorganisatie. Dus door in zijn totaliteit te kijken, komen er oplossingen vrij. Ik sprak al even over deze SSRO. Dat is een studie die nu gebeurt. U bent daar eerder ook eens door Paul Gerritsen bijgepraat. De directeur van de Vereniging Delta Metropool. Die dan de aanjager is van dat project. Dat is een platform wat al gestudeerd heeft en nu aan het studeren is op oplossingen in onze regio. Gebiedsontwikkeling rond de A12, het spoor, wat kunnen we daarmee? Maar ook heel belangrijk onderdeel daarvan is de mobiliteit. En dit is maar een plaatje uit hun rapportage de vorige keer. Maar je ziet dus op dit plaatje dat er ondergronds niet alleen de heavy rail van de NS loopt, maar ook light rail onder de grond loopt. Sterker nog, zij maken een soort light rail netwerk, nieuw, onder ons gebied, langs onder ons gebied in de Binkhorst. Ze maken een bocht naar Holland Spoor, ze maken een andere bocht naar Nooi en natuurlijk naar Zoetermeer. Dus niet te zeggen dat dit zeg maar gaat gebeuren, want het is een studie en er wordt nu weer gestudeerd, dus er zullen weer andere ideeën komen, maar het punt is dat als je dus groter kijkt, over het hele gebied heen kijkt, dan komen er andere oplossingen in zicht dan alleen maar specifiek op het postzegeltje van de Vlietlijn. Die SSRO is een soort netwerkorganisatie waar echt iedereen in zit, van NS ProRail tot Rijksvastgoed, tot de gemeentes, tot de provincie, nou noem maar op, ministeries. Dus, en die zijn nu al aan de slag, zitten ook ontwerpbureaus in. Zij zijn ook bereid om dit soort problemen zeg maar in te nemen en te kijken of ze daar oplossingen voor kunnen verzinnen. Dus het eerste is, als je integraal kijkt, kun je oplossingen vinden. En het tweede is, er is een platform wat integraal aan het kijken is, wat nu bezig is, wat voor de zomer moet rapporteren. Dus dat duurt helemaal niet lang voordat die ergens mee af kunnen komen. Dus dat lijkt me een grote kans om, even te pauzeren, even na te denken, hen even te laten nadenken. Dus dat is ons advies. Dit was mijn verhaal.
Heel veel dank daarvoor. Ik denk dat er veel informatie is gewisseld. Ik denk ook dat er wel vragen zijn. Mevrouw Muller.
Ja, voorzitter, dank. En meneer Riss en Peters, heel erg bedankt voor uw inspraak. Het is een onderwerp dat vaker hier is gekomen. En we krijgen updates en steeds weer nieuwe informatie, ook vanavond. Dus daarvoor onze dank. En ook bedankt dat u uw visie hierop geeft. Ik ben benieuwd, want zoals ik het heb begrepen, wordt er binnenkort aan de Raad voorgelegd. En ik hoor luid en duidelijk dat u vindt dat we het moeten pauzeren. Laat ik dan bij deze al zeggen, dat zal dan ook onze eerste insteek zijn. Maar er gaat ook een moment komen dat we een keuze moeten maken tussen twee maatregelenpakketten die nu aan ons zijn voorgelegd. Eén daarvan is wel bekend, de knip op de Geestbrug, waar volgens mij in Rijswijk al is voorgestemd. Maar dan blijft de Maanweg toegankelijk vanuit Voorburg-West. Bij de andere wordt de Maanweg vanuit Voorburg-West niet direct toegankelijk, maar zou je via de Prinses Mariannelaan moeten omrijden. Via de Mariannelaan en de Laan van Nieuw Oosteinde om op de Maanweg te komen. Dus ook vanuit Rijswijk, maar dan is die Geestbrug open. Welke van die twee heeft uw voorkeur?
Met alle respect, u zit in de fuik. U zit al ergens waar u eigenlijk niet moet zitten. U moet kiezen. U moet kiezen tussen twee dingen die u eigenlijk helemaal niet wil kiezen. En dat is mijn pleidooi. Kijk daar nou nog een keer goed naar. Is dit nou wel de manier om te gaan? En als het dan uiteindelijk, er zitten dus zoveel voetangels en klemmen in, dat als je een keuze maakt voor wat je nu doet, dan dat je dan elders problemen organiseert. Nog afgezien van het feit dat er problemen zitten die niet in die plannen voorkomen. En dan gaat u nu keuzes maken. Ik zou het niet doen als ik u was.
Ik ben dat helemaal met u eens.
U moet mij niet vragen om te kiezen. Ik zeg u juist, kies niet. Pas op de plaats, okay. Laat iemand even goed kijken hoe het in elkaar steekt.
Helder, dank u. Ook dat, ik vergelijk hem zelf altijd met kiezen tussen de gifbeker of de kogel. Dus ik begrijp dat het een onmogelijke keuze is voor u. U gaf net iets aan het eind ging het een beetje snel voor mij over die SSRO. Ja. Waar staat SSRO voor en wat daar heb ik nog niet eerder?
Het is stedelijk, ik weet het ook niet precies waar de afkorting voor staat. Het is georganiseerd vanuit Zoetermeer, gemeente Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Maar ook het ministerie van Infrastructuur betaalt er al mee. En het is een studie naar gebiedsontwikkeling rond de A12. Dus zij pakken het gebied van het Malieveld tot aan de Rotte. Dus inclusief ook een heel stuk Zoetermeer die er dus ook aan mee betaalt.
Huygenstunnel?
En zij, dus hun opdracht is, hoe kunnen we beter gebruik maken van het gebied? Zij hebben een methode ontwikkeld die zich focust op snelwegen vlakbij steden. Dat is een heel specifiek ringwegen.
Dat is dat stuk A12?
Een heel specifiek probleem, dus daar past dit natuurlijk heel goed bij. Maar in Zoetermeer ziet het dat er natuurlijk heel anders uit dan bij ons. Nou, in ieder geval, zij studeren daarop. Ze hebben dat eerste jaar gedaan, vorig jaar. En in hun studie kwam inderdaad de Huygenstunnel eruit. Ik heb u een plaatje laten zien van een tunnel. Wij noemen hem dan maar de Huygenstunnel. Hoe dat dan deze keer eruit zal komen, dat weten we niet. Maar goed, we weten wel dat de Vliet er ligt en dat Hofwijk er ligt. Dus dat is niet heel veel mogelijkheden op dat stukje Nederland.
Ja. En u gaf aan dat er een studie of iets werd, dat was het stukje dat snel ging door de SSRO. Wanneer wordt dat? Dat ging allemaal even te snel voor mij terwijl ik aantekeningen maakte. Als we het zouden pauzeren, omdat we zeggen we wachten op die SSRO, wordt dat juni 2026 of wordt dat maart 2028?
Zij zijn nu aan hun tweede studie bezig. Mm-hmm. Die moet eindigen tegen de zomer 26. Echter, als u een aantal dingen inbrengt, de plannen waar nu over gesproken wordt, kunnen we daar eens. En ik zou ook zeggen, er moeten andere plannen ook ingebracht worden. Dan zal er wel een soort extra moeten worden georganiseerd op die studie, omdat ze dat nu niet voorzien hebben. Ik heb met die directeur gesproken, die wil dat heel graag doen. Het is ook omzet, zullen we maar zeggen, maar hij wil dat heel graag doen. En hij heeft dus alle partijen, zeg maar, aan tafel. Dus ik zou niet kunnen beloven dat dat voor de zomer is, maar dat men is daar nu mee bezig. Dus ja.
Dank u wel en dank u.
Ik denk dat er nog wel een vraag is. Ik zag er al een aan recht tegenover mij. Meneer Beek.
Ja, dank u wel voor de presentaties allebei. Ik heb eigenlijk aan allebei dezelfde vraag. Uitstel begrijp ik. Maar mijn vraag is van welke informatie komt er dan beschikbaar, zodat we wel een besluit kunnen nemen. Want laten we zo zeggen, de stapel rapporten stijgt maar. En wat ik denk is dat er op een gegeven moment kun je nog veel meer rapporten schrijven, maar is het gewoon aan de politiek om ergens een keer een knoop door te hakken? En ja, de vraag is van welke informatie zou u beschikbaar willen hebben, zodat wij een goed besluit kunnen nemen?
Nou, ik denk persoonlijk, maar Paul, zeg me als jij het anders vindt. Ik denk persoonlijk dat er niet zoveel nieuwe informatie beschikbaar komt. Maar dat als je het geheel bekijkt en niet alleen maar SEC, ik noem maar eens even een aanlanding of een stukje Prinses Mariannelaan, dat als je het geheel bekijkt met nieuwe ogen, dat er andere oplossingen mogelijk zijn dan de oplossingen op zo'n klein stukje van, nou ja, ter grootte van het intergemeentelijk gebiedsprogramma. Dus niet nieuwe informatie, maar wel nieuwe oplossingen. En wat die zijn, kan ik natuurlijk zomaar zo niet zeggen.
Is dat ook uw antwoord?
Ja, het klopt. Ik denk wel dat er nog lopende verkeersonderzoeken ook wel nieuwe informatie zullen opleveren. En zoals net geschetst, de simulaties lopen vast. Dus ja, we wachten ook nog op een uitkomst waarbij de simulaties wel een reëel beeld kunnen geven. Het lukt op dit moment gewoon niet.
Ja, vervolgvraag.
Iemand moet zijn lichtje uitzetten.
Misschien wilt u uw microfoon even uitzetten.
Ja, oké, okay. Hij moet uit. Nou, oké, okay, goed. Ik probeer het zo even, het begint nu rond te zingen. U spreekt volgens mij in uw presentatie ook uit dat u weinig vertrouwen heeft in de verkeersonderzoeken. Klopt dat? Heb ik dat goed gehoord?
Nee, er komt heel nuttige informatie naar voren.
Nee, nu heb je hem uitgezet.
Ja, hij doet het weer. Bijvoorbeeld het verhaal waarin wordt gezegd, voor de bewoners van de Binkhorst is het logisch om naar Centraal te rijden, niet om naar Voorburg. Dat komt uit het verkeerswaardeonderzoek. En ook de aantallen vond ik zeer nuttig om te zien. Want je ziet eigenlijk de Voorburgse tak en de Rijswijkse tak heel weinig verkeer gaan opleveren. Nou, dat zou, wie weet wat er uit verder verkeersonderzoek nog komt.
Is er nog een laatste prangende vraag bij iemand? Meneer Hoek.
Ja, dank u wel. Dat is wel een voortzetting van de vorige vraag. Want ik zit ook wel een beetje met de vraag die meneer Beek ook heeft. Als eerste enorm goede complimenten voor het goede onderzoek. Dus het is een hele mooie samenvatting van alles wat hier zo ongeveer langskomt. En het is inderdaad ontzettend complex. Ik ben wel een beetje op zoek naar als het dan uitgesteld moet worden. En alle oplossingen die nu geboden worden zijn het niet. Ben ik toch een beetje op zoek naar wat voor reden we dan kunnen aangeven om dan het uitstel te doen. Want wachten op iets dat misschien gaat komen lijkt mij echt onvoldoende. Dus ik zou dan toch een keer aan willen dringen om te kunnen kijken of we toch iets aan kunnen geven van welke informatie is nou nodig om een besluit te kunnen nemen. Of welke reden kan je aandragen om te zeggen nu nog niet. Want er komt misschien ooit iets, is denk ik dan onvoldoende.
Zal ik die, mag ik die, Koos? Oh, sorry. Ja. Even detail. Als je het raadsvoorstel leest, zie je dat er nog drie lopende verkeersonderzoeken zijn. Second Opinion en nog twee andere verkeersonderzoeken. Vooral ook de onderzoeken, maar ik denk dat de ambtelijke organisatie dat daar gaat vertellen ook. Over de buitenscoop knelpunten. Buitenscoop, ja, klinkt dat het niet ons probleem is, maar dat is juist in Voorburg. Dus ik kan me voorstellen dat je toch heel graag wil weten als raad, ja, wat daaruit komt voordat je zeg maar een beslissing daarover neemt. Kan ik me voorstellen. Koos?
Dan moet u uw microfoon weer even inschakelen.
Waar wachten we op? Hè? Ik hoop dat we aangetoond hebben dat als u doet waar u zo haast desperaat naar op zoek bent, namelijk een beslissing nemen, dat u dan een verkeersinfarct voor ons als bewoners regelt. Dus daar begint het mee. Dus wat u ook besluit, maatregel 1 of 2, u laat ons in de problemen lopen. Dus dat is één, volgens mij moet u dat niet willen. En het tweede is dat u heeft in die SSRO een groep mensen, ik hoop dat ik heb laten zien dat daar heel veel expertise in zit, die al een studie hebben gedaan, die al over mobiliteit hebben nagedacht, die heel anders gaat dan al of niet bovengrondse aanlanding op station Voorburg. Dus het is niet van, nou ja, laten we maar hier even buiten een bankje gaan zitten wachten en misschien komt er iets langs. Maar dat is een hele goede club met mensen die heel goed kunnen nadenken en die iets anders gaan doen dan wat ze eerder hebben gedaan. Wat we eerder hebben gedaan, namelijk die postzegels naast elkaar leggen, gaan ze dat juist in zijn geheel bekijken. Dus denk ik wel dat u daarvan mag verwachten dat daar inzichten uitkomen die u nu niet heeft.
Ik zie één allerlaatste vraag, meneer Beek.
Nou ja, ik wil even aangeven dat het is nogal ongrijpbaar voor ons, want laten we zeggen, wat moeten wij nu gewoon heel concreet aan de wethouder vragen? Dit willen we nog weten en dan kunnen we een besluit nemen. Dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn.
Ja, dus u vraagt om een soort tekst voor een motie of zoiets?
Nee, gewoon welke inhoudelijke gegevens hebben wij nog nodig om een besluit te nemen? En dus dat we kunnen tegen de wethouder kunnen zeggen, wij stellen een besluit uit en we hebben dit en dit nodig en dan komt uw besluit aanvraag opnieuw op de agenda.
Dus volgens mij gaat het er niet zozeer om dat u gegevens nodig heeft. U heeft een plan voor de Vlietlijn waarbij de Koningscorridor buitenscoop is gehouden. Die Koningscorridor die in allerlei plannen voorkomt en die straks dus wel degelijk gaat gebeuren, of in ieder geval gaat bestudeerd worden, die is daar niet in meegenomen. Dat is een eminente fout. Dat betekent dat de vervoerswaarde van station Voorburg bijvoorbeeld heel erg laag wordt, om maar eens wat te noemen. Maar er zijn andere dingen die dus, ja, allerlei vervoerstromen die er gaan komen als die Koningscorridor van Scheveningen tot Zoetermeer werkelijkheid wordt. Dus u heeft nu een situatie die op postzegelniveau heel anders, die studie wordt heel anders als u die postzegel veel groter maakt. Dus dat is niet zozeer, ja, er komt dan ook wel andere informatie, maar het is een ander denkproces.
Ik denk dat uw punt heel erg duidelijk is, meneer Rus. Dank u wel.
Ik hoop het.
Ja. Ik wou dit deel van de beeldvorming hiermee afsluiten. Schors even één minuutje en dan gaan we daarna verder met deel 2 van de Vlietlijn. Een spannend feuilleton. We kunnen verder. Ook nu is er helaas geen uitzending. Er wordt wel een opname gemaakt die u morgen online komt te staan. We gaan verder met allemaal weer welkom. Bijzonder meneer Mouter van Populitics en mevrouw Stanford Kroeze van de ambtelijke organisatie. Die een presentatie voor ons zullen geven van over het raadsvoorstel wat we volgende week in de commissie zullen bespreken, in de commissieomgeving. Een presentatie over de uitkomsten van de inwonersraadpleging en een presentatie over het voorkeursalternatief en de keuzes in het intergemeentelijk gebiedsprogramma. U kunt uiteraard vragen stellen, maar ik stel voor dat we dat ook na afloop van de presentatie doen, of wilt u het liever anders?
Aan het eind is wel goed.
Oké. Nou, geef ik graag het woord aan meneer Mouter.
Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Nick Mouter. Ik werk enerzijds aan de TU Delft, universiteit die net al werd genoemd. Daar werk ik al 16 jaar. En daar is iets gebeurd. Ik heb een methode bedacht voor inwonersraadpleging die ook relevant bleek te zijn voor de praktijk. Dat komt eigenlijk als wetenschapper bijna nooit voor, dat je iets bedenkt wat ook relevant is voor de praktijk, maar dat is mij dus wel overkomen. En dat is dus die methode om inwoners te raadplegen. Daar ga ik straks wat over vertellen. Die hebben we toegepast. Onder andere in het Nederlandse coronabeleid konden inwoners meedenken over lockdownmaatregelen, wel of niet, en dat soort zaken. En toen zeiden andere overheden, hey, kunnen we dat ook gebruiken? Toen heeft de TU Delft besloten om Populitics op te richten. Dat is een bedrijf van de TU Delft en ik werk bij allebei. Dus ik werk bij de TU Delft en bij Populitics. Hebben we slides? Ja, daar zijn ze. Ik ga eerst, kijk, het werkt allemaal, kort wat vertellen over die methode. We hebben dus een beetje onderzoek gedaan onder Nederlanders van hoe willen verschillende groepen Nederlanders meedenken over overheidsbeleid. Nou, dat is niet voor iedereen hetzelfde, maar we hebben dus ontdekt dat een grote groep Nederlanders op deze manier wil participeren, wil meedenken. Hoe werkt het? Je zet mensen eigenlijk een kwartier lang op de stoel van de wethouder. En je legt ze een dilemma voor wat die wethouder heeft. We hebben ook met de wethouder gesproken. Wat is eigenlijk uw dilemma? En dat hebben we geprobeerd na te bouwen. En dan krijgen mensen de kans om in een kwartier tijd, wanneer ze maar willen, mee te denken. Want we weten dat ook gewoon, nou, bijvoorbeeld, je hebt ook bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen. Die moeten die kinderen op bed leggen. Die kunnen misschien, nou, hier misschien niet naartoe gaan, maar die kunnen wel een kwartier hier aan meedoen. We zien dat een hele diverse groep meedoet. Hoe werkt het? Mensen krijgen eerst de opties te zien die een wethouder en raadsleden overwegen. Ze krijgen ook te zien dat niet alles overal tegelijkertijd kan. Dus dat er beperkingen zijn. Dus er moet een afweging worden gemaakt. En dan is de vraag, wat zou u doen? Moeten ze opties kiezen? En ze kunnen het ook nog toelichten. We hebben ook onderzocht dat Nederlanders het heel fijn vinden om niet alleen een keuze te maken, maar ook het te nuanceren, voorwaarden te noemen. Als ze alleen een keuze moeten maken, dan vinden veel mensen een beetje plat. Dus vandaar dat we deze mogelijkheid geven. Oké, aan de raadpleging rondom de Vlietlijn bestond uit 3 delen. Want er was niet 1 dilemma, maar meerdere. Hoeveel mensen hebben er meegedaan? Een groep is uitgenodigd via een brief. Konden ze maar 1 keer meedoen met een code. Dat doen we omdat we dan een beetje controle hebben over wie er wel niet meedoet. Daar hebben 1600 mensen aan meegedaan. En er was ook een open mogelijkheid om mee te doen. Daar konden mensen aan meedoen die bijvoorbeeld ondernemer waren. Die dus een onderneming hadden in het gebied, maar er niet woonden. Die wil ik de kans geven om zich te laten horen. En je kon maar 1 keer meedoen per huishouden. En misschien willen er wel 4 mensen uit een huishouden meedoen. Die konden dan met de open raadpleging meedoen. Daar hebben 500 mensen aan meegedaan. Gemiddelde cijfer een 7,1. Na onze raadplegingen, we hebben er nu 140 gedaan in Nederland. Scoren tussen de 6,3 en de 7,6. Dus deze zit net in voetbaltermen in het linkerrijtje. Ja. Maar niet in het rechterrijtje. En 90% gaf een voldoende. Ook net een beetje. U heeft al een vraag, toch? Ja, ik vind het prima hoor.
Ja, sorry, ik weet dat u zo aan het eind wil, maar met name die open raadpleging. Hoe zijn mensen, want dat kon ik ook uit de vragen en de antwoorden niet vinden. Hoe zijn mensen daarbij gekomen? Hoe moesten ze dat vinden? Zijn ze niet actief benaderd? Hoe doen mensen daaraan mee?
Tatjana weet het nog misschien wel beter, maar er waren ook bijvoorbeeld posters. Ja, er waren posters waar je op kon meedoen. Er waren ook mensen die link actief hebben verspreid. Dus op allerlei verschillende manieren. Beantwoord dat uw vraag? Oké. Okay. Wel goed om even, anders dan blijft het maar in het hoofd zitten. Ja. Oké. Okay. Hé, hij is weg. De presentatie. Ja. Hij is weer terug, gelukkig. We hebben even ingezoomd op Voorburg. Hadden we verdeeld in 5 gebieden. Een aantal gebieden die wat dichter bij, bij de Vlietlijn liggen en verder af. En hier ziet u ook hoeveel mensen er uit de verschillende gebieden meegedaan. Nou, we zijn al tevreden met ongeveer 5% respons, maar dit is, zit ook bij de richting de 10%. We hebben 1 keertje 25% gehaald, dat was over zondagsrust in Hoekse Waard. Dat is 1 keer gelukt, maar dat is echt het maximum. Dus 10% is vrij aan de hoge kant. We doen ook heel veel dingen over AZC's in het land. U kan zich voorstellen dat daar de respons ook al het best hoog is. Maar goed, dat is een zijpaadje, daar ga ik verder niet op in. We hebben ook gekeken van in hoeverre kan je nou representatieve conclusies voor de hele bevolking trekken. Daar heb je natuurlijk niet voor nodig dat iedereen meedoet, maar wel uit verschillende groepen genoeg mensen. En we zien dat we wel hebben moeten in dat gesloten onderzoek hebben moeten herwegen, zoals dat heet. Bepaalde groepen hebben iets minder meegedaan, andere groepen iets meer meegedaan en daarvoor gecorrigeerd. Dus in de resultaten hebben we iets meer gewicht toegekend aan de groepen die iets minder hebben meegedaan en iets minder gewicht aan de groepen die meer hadden meegedaan. Maakte voor de resultaten niks uit, alleen het is wel net iets netter. Eerste onderdeel, hebben even gevraagd, nou, we hebben een filmpje laten zien van de Vlietlijn en wat redenen genoemd. Wat we zien is dat in Den Haag men een stuk positiever is. Dus de mensen uit Den Haag, daar heeft, even kijken, 62% zegt, nou, ik ben wel voor dat idee van die Vlietlijn. In Leidschendam, Voorburg en Rijswijk is de grootste groep positief onder een aantal voorwaarden. Dus er zijn wel verschillen tussen Leidschendam, Voorburg, Rijswijk enerzijds en Den Haag anderzijds. Er is relatief weinig verschil tussen de verschillende subgebieden, zowel voor Rijswijk als Leidschendam-Voorburg. Wel enig verschil, maar niet die 5 gebieden die u net zag. In het rapport staat ook, zijn de verschillen niet zo heel erg groot. Kritische deelnemers, werd ook net al een beetje genoemd door de presentatoren van net. Het vaakst genoemde kritiekpunt is, de verkeersdrukte is al groot en wordt alleen maar groter. Positieve deelnemers die zeggen vooral, hebben het vooral over het openbaar vervoer is nu matig en dat moet beter worden. Dus dat zijn eventjes de meest genoemde voor- en tegenargumenten. De mensen die zeiden van ik ben onder voorwaarden, vind ik het een goed plan, die kregen een aantal voorwaarden voorgelegd en die mochten die voorwaarden aanvinken. Ik denk dat misschien, ja, we hebben ook nog een bewonersavond gehad om te kijken welke voorwaarden gaan we voorleggen. Dus deze heb ik niet allemaal zelf bedacht, daar hebben een aantal mensen over meegedacht. Wat opvalt, veruit de nummer 1 is dat het even groen blijft. Dus zowel in alle 3 de gebieden van Voorburg die we hebben onderscheiden, ja, zegt 80 tot 90% van de deelnemers die heeft gezegd onder voorwaarden heeft dat aangeklikt. Dus we hebben dat ook genoemd in het rapport als de belangrijkste voorwaarde, waar de 50% die zegt, nou, onder voorwaarden vind ik dit wel een idee om te overwegen, dat de belangrijkste voorwaarde is die is genoemd. Gaan we naar het tweede onderdeel. Ik hou er een hoog tempo in, hè, dan hebben we genoeg ruimte voor vragen. Als het te snel gaat, dan moet je even je hand opsteken. In het tweede onderdeel kregen mensen zo'n scherm te zien. Dit zijn 3 opties, maar het waren er 7 volgens mij of 8. En daar werd eigenlijk tegen de deelnemers gezegd, hey, zelfs in dit gebied rondom Den Haag, Voorburg, Leidschendam, Rijswijk, is de ruimte beperkt. Overal in Nederland, maar hier ook. Hoe moeten we nou in dit gebied, waar moeten we nou meer ruimte aan geven en waar moeten we minder ruimte aan geven? En mensen konden met een schuifje naar rechts aangeven meer ruimte, schuifje naar links minder ruimte. Maar je zag dat als je heel veel schuifjes naar rechts deed, dat op een gegeven moment de ruimte op was. En dan werd er aangegeven, oh ja, dat kan niet. U moet of de schuifjes terug doen of anderen naar links om ruimte te maken. Zodat mensen, ja, net als net echt, als je wethouder bent of raadslid, dat je onder beperkingen keuzes moet maken. De raadsleden weten hoe dat gaat natuurlijk. Zo gaat dat. Wat komt daaruit? Het is best wel kleine lettertjes, denk ik. Maar we zien zowel in de gesloten als de open raadpleging zien we een beetje hetzelfde beeld. Hè? Het is eigenlijk bijna hetzelfde. Dus de gemiddelde deelnemer heeft het schuifje bij fietsers, voetgangers en groen flink naar rechts gezet. Die blauwe hekjes, dat betekent, u kent het wel van de peilingen met verkiezingen, dat je een foutmarge hebt. Dus wij kunnen vanuit deze groep deelnemers, als we een vertaling maken naar als iedereen mee zou doen uit het gebied, dan weten we met 95% zeker dat het tussen die blauwe hekjes zit. Dus we zien ook dat die drie waarden echt wel significant verschillen van de rest. Als iedereen zou meedoen, dan zou het resultaat hetzelfde zijn. Wat is dan naar links gezet? Mensen kunnen een auto dicht bij winkels, horeca en werkplekken parkeren. Wat ook naar rechts is gezet is het extra voorkomen van overlast. Die begon links. Dus alle anderen begonnen in het midden. Die begon links. Links was, oké, we doen wat er van de wet moet. En je kon het verder naar rechts zetten. Dus er zijn eigenlijk vier dingen die mensen duidelijk naar rechts hebben gezet. Waarom hebben ze dat gedaan? Want mensen konden het ook toelichten natuurlijk. Stimuleren van fietsen en lopen kan volgens deelnemers autogebruik terugdringen. Fietsen en lopen moet veiliger worden. Meer aandacht voor groen maakt de wijk fijner, mooier en leefbaarder. Tegengaan van overlast is belangrijk voor de leefbaarheid. Dat zijn de argumenten die het vaak zijn genoemd. En waarom hebben ze dan de andere schuiving naar links gezet? Mensen gaven aan, die winkels, horeca en werkplekken. Ja, je moest ergens offers maken in deze raadpleging. Maar dan zeiden ze, van dat moeten mensen dan maar met iets anders doen dan met de auto. Als we ergens keuze moeten maken, dan mag dat wat minder. En dit zijn dan de reden die is genoemd. Gaan we naar het laatste onderdeel. Daar konden mensen eerst plan 1 kregen ze te zien. Dat is de afsluiting van de Geestbrug. En dan plan 2. Volgens mij is voor iedereen bekend wat maatregelenpakket 1 en maatregelenpakket 2. In onze raadpleging moet het altijd simpel taalgebruik zijn. Dus hebben we in de plaats van maatregelenpakket hebben we plan gemaakt, genoemd. Het is wel heel duidelijk, dus mensen kregen eerst plan 1 te zien, daarna plan 2. Heel duidelijk verschil tussen alle deelnemersgroepen die we maar konden onderscheiden. Mensen zijn over plan 1 een stuk positiever dan over plan 2. Bij plan 2 is het zo dat de helft zegt, onvoorwaardelijk vind ik dat een slecht idee. Bij plan 1 zien we dat een kwart dat zegt. 16% zegt, onvoorwaardelijk positief. En weer een heel groot deel onder voorwaarden positief, waarbij ongeveer 35% zegt, ik wil dat het eerst getest wordt. Dus die zeggen, er moet eerst een proef komen. En na de proef moet het worden geëvalueerd wat dan de effecten zijn geweest. En daarna een definitief besluit. Even kijken. Ook daar konden mensen weer voorwaarden geven. En je ziet dat hier een hele hoop voorwaarden zijn genoemd. Niet alleen dat groen, maar het moet veilig zijn voor fietsers. Het moet veilig zijn voor voetgangers. Ruimte voor spelende kinderen. Omgeving moet groen blijven. Geen sluipverkeer. Dus bij deze mensen, de voorwaardengroep, die hebben nu niet één voorwaarde heel erg veel genoemd, maar verschillende voorwaarden. Ik kan het in het rapport nog verder teruglezen. We komen tot de laatste slide. Samenvattend, Vlietlijn. Mensen Den Haag zeer positief. Mensen uit Voorburg, Leidschendam, Rijswijk onder voorwaarden. Belangrijkste voorwaarden, groen. Groen speelt in alle delen van de raadpleging een grote rol. Zowel bij de Vlietlijn als bij de maatregelenpakketten, als bij de prioriteringstaak is het in alle gevallen een belangrijk punt. Duidelijk liever plan 1 dan plan 2. Plan 1, er worden verschillende voorwaarden genoemd, maar dus ook het testen. Wat kan je hiermee? Dat is misschien niet helemaal aan mij, maar ik heb het toch even de laatste stuk. Ik denk dat het wel goed is bij dat plan 1... om het goed te toetsen aan die verschillende voorwaarden die zijn genoemd. Hoe scoort het daarop? Maar ook te overwegen, maar dat moeten jullie weten natuurlijk, omdat 35% zegt van, doe eerst een proef om te zien wat de effecten zijn. Dan kan je die proef misschien ook evalueren op de voorwaarden die zijn genoemd door de deelnemers die voorwaarden hebben gegeven. Dat was het. Is het nog een klein beetje binnen de tijd?
Volgens mij gaat het best.
Ja?
Er zijn hier vragen over, dank u wel. Ik wil even eerst beginnen met de vragen vanuit de raad. Mevrouw Muller.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet niet of ik u of uw collega's mag bedanken, maar we hadden aardig wat vragen ingediend over het rapport. Zowel de feitelijke als de schriftelijke, dus ik zie ook de ambtenaren. Heel erg dank dat zo snel is gekomen nog voor deze vergadering. Want ik weet dat we best veel tijdsdruk bij jullie hebben gelegd. Dus grote dank daarvoor. Ik moet alle antwoorden nog doornemen. Zo snel ben ik niet. Maar tot nu toe heb ik in ieder geval de vraag. In een van de antwoorden stond dat alle huishoudens. Nou, dat gaf u ook aan. Alle huishoudens in dat gebied hebben een uitnodiging gekregen. Fantastisch. Er zitten ook veel inwoners in dat gebied. Veel ondernemers in dat gebied eromheen. Denk aan het Huygenskwartier. Naar de Julianabaan iets verder. Niet alleen de winkeliers, maar ook. De gewone MKB'ers, tandarts, kinderopvang, et cetera. Waarom zijn, er staat, die zijn wel voor het open onderzoek, vandaar ook mijn vraag daarnet. Waarom zijn die niet uitgenodigd voor het gesloten onderzoek? Want dit heeft natuurlijk ook invloed op de bereikbaarheid van een kinderdagverblijf of een tandarts of een zorginstelling. Dus waarom is die afweging gemaakt? Ik weet niet of ik die bij u of bij de ambtelijke organisatie moet leggen, maar...
Ja, en we moeten even kijken of dat echt wel zo is. Dat die hebben misschien ook gewoon een brief gekregen. Ja, dus alle adressen, ja. Alle adressen hebben het. Maar het gaat, dus er zijn natuurlijk ook mensen die... dat zeker. Trouwens ook bedankt voor de scherpe vragen, want u heeft volgens mij wel scherp gelezen, het rapport.
Ja, en ik zie ook in sommige antwoorden dat ik over dingen heen heb gelezen. Het was een... zeer uitgebreid rapport waarbij ik af en toe vragen had die even later werden beantwoord. Maar dank u wel daarvoor ook. En fijn ook dat de adressen en niet alleen woonadressen zijn uitgenodigd. Voor de ondernemers ook belangrijk. En een andere vraag die ik had, ook naar aanleiding van de beantwoording. Dat was de derde vraag van Gol over die wijken of die groepen die zijn, gebieden die zijn onderzocht. U geeft ook aan van Gol, per gebied hebben er zoveel deelnemers. Dit is allemaal online na te lezen trouwens, want wij weten waar het over gaat. Er is misschien. Is dat ook per wijk bekend? Want een Bovenveen is anders dan het Huygenskwartier. Essestein is anders dan Prinsenhof. Dus hebben jullie ook per wijk nog de aparte data die, van het gesloten onderzoek wat uitgesplitst kan worden?
Nee, dit is alleen helaas op basis op de vijf gebieden die u net zag. En de reden daarvoor is dat als we het kleiner zouden maken, dat er dan een kans zou zijn dat we mensen zouden kunnen identificeren, waardoor we bijzondere persoonsgegevens gaan verzamelen. En dan kom je in de problemen met de AVG, waar wij eigenlijk weinig zin in hebben.
Ik denk dat wij daar ook weinig zin in hebben. Dus, dank u wel voor de beantwoording en ook voor de schriftelijke beantwoording. Heel erg dank.
Verder vragen, meneer Beek.
Ja, een vraagje over de voorwaardelijkheid. Want er zitten natuurlijk, laten we zeggen, keuzes in. Die burgers misschien wel zouden kunnen maken, maar niet konden doordat er vaste grenzen in het systeem stonden. Is dat, ja, ik zou bijna zeggen, is dat normaal?
Dat er ook grenzen in zaten? Ja, nee, er zijn eigenlijk twee visies op hoe je participatie doet. Dus je hebt aan de ene kant de school waar ik meer in zit, van ja, je probeert zo realistisch mogelijk het vraagstuk voor te leggen, dan zijn de antwoorden van de burgers ook zo bruikbaar mogelijk. En je hebt de andere school die zegt, helemaal leeg vel, iedereen kan alles zeggen. Het nadeel van die school is dat je een soort van Sinterklaas verlanglijstjes kan krijgen. Van dat eigenlijk mensen met een wensenpakket komen wat helemaal niet mogelijk is. Waardoor je dan als politiek de burger moet teleurstellen. Het nadeel van onze aanpak is dat je dus ja, mensen het aan het invullen zijn en zien van, ha, niet alles kan. En daar soms van balen. En je ziet ook dat 10% van de deelnemers het niet zo leuk vond om te doen. Dus allebei de dingen die je kan doen als organisator van dit soort trajecten hebben voor- en nadelen.
Maar kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die afhaken?
Ja.
Dus dat we een deel van de opinies missen doordat je beperkingen invoert?
Ja, zeker. Maar we hebben niet gezien dat dat groot was. Er waren zeker mensen die dat hebben ervaren, maar we kunnen natuurlijk monitoren hoeveel mensen beginnen en hoeveel mensen eindigen. En we hebben niet een hele grote, absurde grote groep afhakers gezien.
Daar heeft u wel cijfers van?
Hm?
Daar heeft u wel cijfers van?
Ja, dat zou ik kunnen uitzoeken hoeveel mensen zijn gestopt op dat moment. Dus dat zouden we nog kunnen nazoeken.
Ben ik wel even benieuwd naar jou.
Ja, is goed.
Ja. En dan heb ik nog een vraag en dat triggerde mij ook even toen ik het rapport las. Dat er gecorrigeerd is voor bepaalde leeftijdsgroepen en sociale klassen. Of als ik het zo mag
opleidingstype.
Zeggen. Opleidingstype, ja, oké. Okay, ja. Hoe doet u dat? Wat is de, want dat, laten we zeggen, dat roept bij mij iets op van data is dus kennelijk op een of andere manier manipuleerbaar. Ik noem het even negatief.
Ja, zo zou je. Nou, kijk, het is zo dat je dus ook bij de eigenlijk bij alle opinieonderzoeken die je maar kan bedenken, in Nederland gebeurt dit. Dus je probeert natuurlijk een groep deelnemers te vinden die zoveel mogelijk lijkt op de totale bevolking. Want vanuit de deelnemersgroep wil je uitspraken doen over de hele bevolking. Maar je hebt nooit in een onderzoek dat het exact op elkaar lijkt. Dus er zijn altijd in je onderzoek bepaalde groepen iets meer hebben meegedaan en andere groepen iets minder. Wat doe je dan? Je kent wat meer waarde toe, dus bijvoorbeeld een factor 1,2 aan de groep die relatief weinig heeft meegedaan en aan de groep die iets meer heeft meegedaan, 0,8. Zo krijg je dat de kans zo groot mogelijk is dat je vanuit de groep deelnemers een goede uitspraak kan doen over de bevolking. Wat ik er ook bij zei, is dat het niet uitmaakte voor de resultaten, maar dit is wel dus de weging die we hebben toegepast. Als je die niet zou toepassen, kom je tot dezelfde conclusies. Dus voor de resultaten en de conclusies maakt niet uit, maar dit is wel hoe alle onderzoeken in Nederland worden gedaan, dus doen wij dat ook.
Ja. Is het zo? Ik heb zien nog één vinger van meneer Hielkema. En dan gaan we, denk ik, over naar de volgende presentatie. Als u dat. Een kleine vraag dan nog. Eerst meneer Hielkema.
Ja, dank voor het onderzoek. Ik heb in ieder geval genoteerd dat mensen best wel wat verder willen lopen en wat verder willen parkeren. Dat is denk ik het enige onderzoek waar het ooit uit is gebleken. Ik heb in ieder geval nog nooit meegemaakt vanuit mijn positie als raadslid. Dus hartstikke mooi. Ik had wel een vraag over het dilemma wat we eigenlijk vanavond voorgelegd hebben gekregen. U heeft dat denk ik gehoord. Hè? Dus eigenlijk de ontbrekende informatie. Want vanuit mijn perspectief lijkt dit onderzoek wel, hè, dus in de woorden van een spreker, vanuit de tunnel gedaan, zeg maar. Maar zegt dit ook iets over het dilemma wat we nu eigenlijk vanavond voorgelegd hebben gekregen? Er is eigenlijk te weinig informatie om te kunnen beslissen.
Dat is natuurlijk niet aan mij, dat is aan de politiek om te wegen hoeveel informatie er nodig is. Wat wel opvalt, vond ik bij die maatregelenpakketten, dat er best wel veel mensen zeiden van, test het nou eerst. Ik denk dat, want bijvoorbeeld dat is ook in, bij veel verkeer en vervoer projecten, ik noem eventjes, ik zit even internationaal te denken, bijvoorbeeld de congestieheffing rondom Stockholm. Er is heel veel om te doen, heel veel politiek gedoe. Werd steeds maar weggestemd, dus een kilometerheffing, maar dan om een stad heen. Toen is uiteindelijk gezegd, weet je wat, we gaan het gewoon eens 3 maanden doen. En dan gaan we het toetsen op een aantal criteria. Bijvoorbeeld vervuiling, maar ook hoeveel files er staan. Toen bleken dus heel veel minder files door te staan. En toen is daarna nog een keer gevraagd aan inwoners en mensen die ook buiten Stockholm wonen, wat vindt u ervan? En toen bleek men na de test veel positiever dan voor de test. Dus ik kan me best voorstellen dat als er onzekerheid is, dat zo'n test meer informatie kan geven. En wat wel opvalt, is dat er best wel voorwaarden zijn genoemd, toch? Dus en ik kan niet beoordelen of aan al die voorwaarden is voldaan en hoeveel informatie er over de voorwaarden bekend is. Dat kan ik niet, dat is niet ons onderzoek geweest. Is het een antwoord op uw vraag? Oké. Okay.
Dank u wel. Een korte vraag vanuit uw kant.
Ik heb in mijn leven veel onderzoek gedaan, marktonderzoek gedaan. Ik ben verbaasd dat u het beperken van de keuzes van respondenten tot een paar plannen, hè, en nee zeggen tegen die plannen, buiten beschouwing laten, dat u dat tot een filosofie heeft verheven. Want dat betekent namelijk dat al die mensen die het, nou ik wil geen slechte woorden gebruiken, voorzitter, maar die het vervelend vonden, die het niet wilden, die daar niet hun stem hebben kunnen geven. Die zitten allemaal in die, zoals ik bijvoorbeeld, die denkt van ja, ik wil helemaal niet 1 of 2. Nou, dan maar met voorwaarden. En dan maar, oké, okay, die en die en die en die voorwaarden. Ik moet zeggen dat ik het heel, heel veel vind dat u dit tot filosofie hebt verheven.
Hoor ik een vraag? Of?
Nee hoor, maar ik snap het commentaar.
Dank u wel voor de tijd.
Maar volgens mij is het het is volgens mij voor een deel incorrect wat u zegt. Want we hebben bij mensen konden zowel bij plan 1 als plan 2 aangeven, ik ben daar tegen. En ook bij de Vlietlijn. Dus bij al die elementen die u ook net heeft besproken, daar konden mensen, ze hoefden niet te kiezen tussen plan 1 of plan 2. Ze konden bij zowel plan 1 als plan 2 nee zeggen. Dus we hebben inderdaad, ik moet eerlijk zijn, we hebben een deel van mijn filosofie alleen in die ruimte, die schuifjes staken, daar zat het in, maar in die andere konden mensen tegen alles nee zeggen. Dus het is volgens mij beter dan u zojuist noemde.
Nou ja, dan zal ik in ieder geval voor mijn deel, mijn frustratie, u start vanuit het punt van de bestuurder.
Ja.
En u zit al in de fuik, laten we het dan zomaar even zeggen. U begint met de fuik.
Ja, ik begin. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja,
we proberen het hierbij te laten, want mevrouw Stentver-Kroeze wil ook nog graag haar verhaal kwijt. Dank u wel, tot zover.
Ik ga wat vertellen over de vlietlijn. Als eerste zeg maar, wat ik nu ga vertellen is over het doel van de vlietlijn. Zeg maar, van waarom doen we die vlietlijn eigenlijk? Dan vervolgens over het voorkeursalternatief, zoals we dat in 2023 met elkaar hebben vastgesteld. Dan vervolgens het intergemeentelijk gebiedsprogramma, zoals dat nu op dit moment voorgelegen heeft voor de zienswijze. Daarna zal ik wat vertellen over de benodigde keuzes voor het IGP. Dus dat is een van de dingen daarvan, is dus inderdaad het maatregelenpakket en de keuze voor het station, voor de locatie van de eindhalte, zoals die dus nu voor ligt voor de raad. En als laatste zal ik het vervolgtraject vertellen. Ja, dat zal ik doen. Als eerste de ontwikkeling van de vlietlijn. Het doel van de vlietlijn, zeg maar, de ontwikkeling van de Binkhorst richting 2040 komen er dus 13.000 woningen bij en 15.000 arbeidsplaatsen. Daarbij zijn er dus mobiliteitsmaatregelen nodig om te voorkomen dat er verkeersinfarcten, waar al over wordt gesproken, dat die ontstaan. Daarom hebben we in 2023 het masterplan bereikbaarheid CD Binkhorst vastgesteld. Dat bestond dus uit dat voorkeursalternatief en een aantal mobiliteitsmaatregelen. Het basispakket mobiliteit, daar zal ik zo ook even over wat dan precies die maatregelen zijn. En vervolgens het uitwerken van het voorkeursalternatief, de vlietlijn, om zeg maar uiteindelijk een besluit te kunnen nemen over hoe we daar mee verder gaan of niet. Voor Leidschendam-Voorburg was daarbij heel belangrijk dat de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid ook gewoon in stand bleef. Dat was ook een belangrijk onderdeel om die Prinses Mariannelaan ook een onderdeel te laten zijn van het maatregelenpakket. Dus dat is ook wat ik hier dus even laat zien. Nou, want het voorkeursalternatief bestaat dus zowel uit dat tramtracé en die mobiliteitsmaatregelen. Nou, u ziet daar onderaan bij die mobiliteitsmaatregelen dus de herinrichting van de Prinses Mariannelaan en de doorstroombelemmerende maatregel voor de Geesbrug. Waren dus twee onderdelen van het masterplan, zeg maar, om uit te werken. Ook om te zorgen dat die leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg gewoon ook in stand bleef. Omdat we ons daar toen al daar met elkaar al van bewust waren, dat we ons daar zorgen over maakten, dat dat gewoon echt belangrijk was om dat te waarborgen. Daarbij was het dus ook noodzakelijk om een intergemeentelijk gebiedsprogramma op te stellen. Dat is dus in het kader van de Omgevingswet een nieuw ding. Dat intergemeentelijk gebiedsprogramma bestaat uit drie onderdelen: de geothermiecentrale, de doorontwikkeling van de Binkhorst en de Vlietlijn. De notitie rijkwijd in detail hebben we al eerder met elkaar vastgesteld. Het intergemeentelijk gebiedsprogramma heeft dus nu net vrijgegeven voor de zienswijze. En die zienswijze, en op dit moment wordt daar gewerkt aan die noten van antwoord. Daar onderdeel daarvan is ook die planmer en die onderzoeken. Zoals die ook daarbij uitgegeven zijn. De verkeersonderzoeken gaan dus zowel over de doorontwikkeling als over de vlietlijn. En het schetsontwerp van de vlietlijn, dat is uiteindelijk ter illustratie een onderdeel van het IGP. Nou, wat zijn dan de keuzes die op dit moment voorliggen, zoals we dus nu aan de Raad hebben voorgesteld? Nou, dat is dus dat maatregelenpakket. En bij dat maatregelenpakket is het dus even gewoon om goed uit te leggen, zeg maar, we hebben dus twee maatregelenpakketten. Die hebben we dus daarvoor ook al uitgewerkt. En daarbij hebben we ook al uitgelegd. En wat is ook voor iedereen voor de duidelijkheid, op dit moment is het besluit dat voorligt een voorwaardelijk besluit. Dat betekent dus dat die verkeersonderzoeken, dat die uitkomst daarvan positief is, dat dat een voorwaarde is bij het maatregelpakket. Maar we zien ook als die kruispunten, waarvan we dus op dit moment dat onderzoek nog loopt, waarvan we dus zien dat dat, dat moet eerst gewoon goed uitgewerkt worden en dat moet allemaal in balans met elkaar zijn, dat moet kunnen doorstromen. Maar ook als dat het geval is, weten we dat die doorstroming en dat, zeg maar, dus dat het doorgaande verkeer, dat er een groot risico is dat dat gewoon door Leidschendam-Voorburg gaat. En daarom willen we dus die verkeers, dus doorstroombelemmerende maatregelen. Dus dat is ook waarom we die maatregelpakket 1 en 2. En maatregelpakket 2 komt zelfs uit uw verzamelmotie 725 bij het vaststellen van het masterplan. Daar wordt ook gevraagd om naast die doorstroombelemmerende maatregelen op de Geesbrug, om ook bij de Binkhorstlaan te kijken van, is daar niet ook nog een doorstroombelemmerende maatregel? Is dat niet handiger? Nou, we zien dus in de plaatjes, zeg maar, ook als we dit dus allemaal opgelost krijgen, dat dat niet voldoende is. Want dat is namelijk hetgeen wat uit het verkeersonderzoek blijft. Dat die kruispunten op oranje zetten, zoals het net ook genoemd werd. Dat betekent dat je daarmee dus ziet, als het dus allemaal fatsoenlijk doorstroomt op die kruispunten, wat gebeurt er dan? En dan zien we dus dat bij maatregelpakket 1 het rustiger wordt op de Prinses Mariannelaan, en dat op maatregelpakket 2 dat nog niet het geval is. Maar de voorwaarde hierbij is dus wel dat dat binnen-buitenscoop-onderzoek uitgevoerd wordt. En dat we weten dat op al die uitroeptekentjes die u hier ziet, dat dat gewoon goed wordt aangepakt en goed wordt opgelost. Dus dit is volgens mij even wat ik hierover wilde vertellen. En dan gaan we even door naar de locatie van. De locatie van de eindhalte. Nou, hierbij is het enige deel wat nu voor ligt, is de plek van de eindhalte. We hebben daarbij gekeken van, weet je, hoe kijken we nou tegen dat stationsgebied aan? En daar hebben we met het college, zeg maar, heeft daar dus eigenlijk drie zones, ziet ze op dit moment voor zich. Je hebt de eerste groene zone met opa's veldje en de scouting. Het tweede is de mobiliteitshubzone. En in de mobiliteitshubzone, daar zit dus de eindhalte van de tram, het busstation en de trein, dat is allemaal, zeg maar, op dat overstappen en dat naar elkaar over. En het is juist dat de tram, zeg maar, over het kruispunt heen gaat in plaats van al die voetgangers. Want als je al die mensen uit de tram laat stappen en dan laat oversteken, wordt een stuk verkeersonveiliger voor iedereen dan wanneer mensen in een tram oversteken. En dan heb je het laatste, dus de evenementenzone. En ook dat je dus, zeg maar, richting het winkelgebied Herenstraat wordt dan ook. En dan is die tram ook gewoon om die bereikbaarheid van die evenementenzone, draagt er ook aan bij en kan ook, zeg maar, vanuit die tram kan je heel gemakkelijk ook dat winkelgebied in. Nou, dat is de visie hierbij. We hebben hierbij dus de participatie over deze keuze gehad. Nou, we hebben aan de ene kant het verhaal wat Niek net verteld heeft, de online raadpleging gedaan. En daarnaast hebben we ook werkgroepen gehad die dus ook een advies. Dat advies staat ook gewoon in het raadsbesluit of het raadsvoorstel. Op bladzijde 11 staat de samenvatting van de werkgroep, van het advies van de werkgroep. En ook daaruit blijkt, zeg maar, en dat is identiek aan hoe het college erover voelt en waarom het een voorwaardelijk besluit is, dat dat die binnen-buitenscoop kruispunten echt essentieel zijn om daar verder mee te kunnen. Maar dat het wel belangrijk is dat we weten dat ook als we die kruispunten opgelost hebben, dus dat die wel superbelangrijk zijn, dat dat dus bijdraagt, zeg maar, aan de oplossing. En we weten ook met elkaar dat de Vlietlijn zelf veroorzaakt geen extra verkeer. Een Vlietlijn zorgt niet voor autoverkeer. De Vlietlijn ontlast, zeg maar, en zorgt namelijk dat die bewoners van de Binkhorst juist niet in die auto gaan zitten. Dus die Vlietlijn is ook echt voorwaardelijk, zeg maar, voor die doorontwikkeling van de Binkhorst. Daarnaast, zeg maar, is ook, zeg maar, wat het college ook heeft aangegeven en wat ook in het raadsvoorstel staat, die voorwaarden voor groen en die fietser en voetganger en in die uitwerking daarvan, want ook het kruispunt, zo'n Maanweg-Regulusweg, wat net gedemonstreerd werd met dat drie keer oversteken, dat is een zeer ongewenste situatie. En willen we dus ook in de uitwerking, willen we daar dus vanaf, en daarvoor hebben we dat binnen-buitenscoop-onderzoek ook nodig, zodat die fietsers daar gewoon weer rechtdoor kunnen oversteken en dat we dat gewoon in het ontwerp goed meenemen. En dat is eigenlijk ook het IGP geeft de kaders om daarmee verder te gaan en zodat we daarmee ook verder aan de slag kunnen. Zo zitten de voorwaarden van het onderzoek in elkaar. Het is dus heel belangrijk dat we met elkaar verder gaan met die uitwerking. En eigenlijk is op dit moment, ik voel dat dus totaal niet als een fuik. Maar we moeten met elkaar verder kunnen om, zeg maar, om ook gewoon die doorontwikkeling, zeg maar, waar te kunnen maken. En dat we met elkaar die regionale woningbouwopgave ook aanpakken. Dus vandaar dat het denk ik goed is om daar gewoon stappen in te zetten. En juist met elkaar er bewust van te zijn. Ook als je die in de totaalcontext kijkt. Dat je dus daar gewoon rekening mee houdt. En je doet alles in kleine stappen. En dan kan je visies voor 2060, daar kan je op wachten. Maar ja, ik denk dus dat het slim is om nu ook al stappen te zetten. Om met elkaar die leefbaarheid in de tussentijd ook gewoon goed te kunnen waarborgen. Dan. Dit is dus, vandaag is dus de beeldvormende raad, 20 januari de commissie en 3 februari de gemeenteraad. Dat is hoe het vervolg daaruit ziet. Dan hebben we, ga ik weer verkeerd om, sorry. Ja, absoluut. Dan hebben we nog het proces van het vervolg. Nou, wat ik dus net al zei, dat intergemeentelijk gebiedsprogramma, nou daar zitten we dus nu in dat verwerken van de zienswijze. En ondertussen hebben we dus ook een afrondende informatiebijeenkomst over het advies zoals dat nu voor ligt. Voor andere onderdelen van het schetsontwerp volgt dus inderdaad ook nog advies van de werkgroep. En daar zijn we dus ondertussen verder mee aan het werk. En dat onderzoek, dat binnen-buitenscoop-onderzoek, dat is die rode lijn hier helemaal onder. Nou, dat moet uiteindelijk allemaal bij elkaar komen. Zodat we daar uiteindelijk gewoon, zodat we dus echt maar de volgende stap in kunnen zetten met dat schetsontwerp. En dan als laatste even, waar zitten we dan nu in dat MIRT-proces? We zitten dus in de planning- en studiefase en daar zitten we op dit moment eigenlijk een soort van halverwege. De projectbeslissing zal pas medio 2027 komen. Maar op dit moment is dit dus een belangrijk onderdeel om die planologische procedure op orde te krijgen. Om daar de goede startpunten voor te hebben om het voorlopig ontwerp hierna verder uit te kunnen werken. En dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen.
Dank. Ik zie meteen een heleboel handen. Begin links, meneer Van Wissen.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor de toelichting ook. Het besluit is voorwaardelijk, zegt u, wat we nu moeten gaan nemen.
Ja, dat is het ook.
Dat
leest, ja.
Ja, dat is glashelder voor mij ook. Wanneer zijn de eerste resultaten van de binnen-buitenscoopse onderzoeken bekend? En dat is de eerste vraag in ieder geval.
Die verwacht ik rond maart, april, dat die duidelijk zullen worden. Maart, april, dat is ongeveer, en dat is wanneer zijn de eerste resultaten en wanneer komt het hele onderzoeksrapport dan, daar zit ruimte tussen, ja.
Stel dat daar een resultaat uitkomt waar we zeggen, ja jongens, er wordt niet aan de voorwaarden voldaan die we gesteld hebben. Wat betekent het dan voor het traject? Je hebt nu voorwaarden gesteld, hè? We nemen een besluit. Stel dat het positief zou zijn, hè? We stemmen in met het collegevoorstel. Maar het wordt niet voldaan aan de voorwaarden die we gesteld hebben wat betreft de doorstroming enzovoorts. Wat betekent dat dan voor het traject van de Vlietlijn? Procedureel.
Ja, ik vind het een ingewikkelde vraag, omdat het niet echt een hele technische vraag is. Het proces van de Vlietlijn is erop ingericht dat we dus inderdaad daar een oplossing voor hebben. En dat er een oplossing voor moet komen, omdat dat ook eigenlijk, ook bij die doorontwikkeling is dat dus een essentieel onderdeel. Dus we moeten daar een uitkomst hebben. En ja, ik durf daar, als daar geen uitkomst, ja, dat vind ik een ingewikkelde, dat vind ik bijna een politieke vraag. Ja.
Ja. Ja. Meneer Hielkema.
Ja, ik had dat vraagstuk op een andere manier aangevlogen in mijn hoofd. Maar ik had dus eigenlijk de vraag in hoeverre dit besluit randvoorwaardelijk is om onderzoeken te kunnen doen die dus gedaan worden. Dus de rode lijn, die binnen-buitenscoopse vaken. Is dit besluit daarvoor randvoorwaardelijk of gebeurt dat sowieso?
Dat onderzoek loopt, want dat moet. Ja, dat onderzoek loopt op dit moment al. Dus daar wachten we niet op het besluit. Dat onderzoek dat moet gebeuren. Alleen we hebben vooruitlopend daarop, wordt dit besluit dus aan u voorgelegd. Omdat we ook zien dat we niet op het onderzoek hoeven te wachten. Om te kijken naar hoe dat, wat dat betekent voor de maatregelpakketten.
Nee, ja, dat laatste is dus politiek.
Nou ja, dus je ziet dus, als hij dus opgelost is, dan blijft die keuze voor het maatregelpakket sowieso liggen.
Maar dat is voor de commissie. Ja. Daar gaan we het volgende week over hebben. Ik zag al meneer Beek en daarna...
Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. De ene vraag is van, u zegt die onderzoeken buiten scope, als die positief zijn. Mijn vraag is, wat is positief? Wat zijn de criteria daarvoor? En de andere vraag is, u heeft gehoord de inwoners die aandringen op uitstel. Kunt u aangeven wat de consequenties zijn voor het project... Wat als het uitgesteld wordt, het besluit?
Ik vind deze echt weer over
hier. Is dat een ingewikkelde vraag? Maar misschien kunnen we hem iets anders formuleren.
Is de ingewikkelde vraag?
Ja, misschien kunnen we dit in de commissie volgende week bespreken.
Nee, nou ja, er wordt steeds gerept van dit besluit moet genomen worden, anders kunnen we niet verder.
Ja.
Dus laten we zeggen, het project stuit ergens op en kan kennelijk niet verder. Want er wordt gezegd, we moeten een uitgangspunt hebben om verder te kunnen rekenen. Zo heb ik het begrepen. Dat is misschien dan politiek en dan moeten we het misschien ook maar volgende week doen, politiek. Maar ik wil nog wel graag dan een antwoord hebben op de criteria van wat is positief. Want dat is kennelijk dan al, dat ligt al vast ergens. Dat is een project.
Nee, daar kan ik ook wel degelijk op antwoord geven. De kruispunten functioneren positief op het moment dat het verkeer gewoon stroomt. En dat het gewoon, het stroomt, ja. Het voldoet aan de randvoorwaarden van de doorstroming, ja.
Meneer Van Wijk.
Ja, dank u wel. Dank voor uw betoog ook. Heel raar om kort vragen. U begon in uw betoog met voor 2040 13.000 woningen. Mm-hmm. Maar wij praten toch totaal over 25.000 woningen die dan moeten komen?
Ja, dat is CID. Dus dat is met de CID's.
Oké, dankjewel.
Het gaat alleen naar Binkhorst. Ja.
Mevrouw Muller, de allerlaatste vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik voel me vereerd dat ik de hek mag sluiten vandaag. En ook ik sluit me aan bij de vragen die mijn collega's hebben gesteld. Ik wil u ook absoluut geen politieke vraag voorleggen, maar we gaan volgende week een politiek debat in. Dan hebben we nu de feiten nodig, die probeer ik ook boven tafel te krijgen. Ja. Nou, wat is positief? Die heb ik kunnen noteren. De resultaten van die onderzoeken, die komen in maart, april, zei u net. Is er al een duidelijkheid wanneer het voorwaardelijk besluit genomen moet worden? Is dat 3 februari of 10 maart al? Even voor mij, ik weet niet of u dat weet. Nee, ik weet het niet, is ook een antwoord. En ook wat mijn collega vraagt, of collega's vroegen. Wat nou als we het besluit uitstellen tot bijvoorbeeld juni? In plaats van maart in juni, die 3 maanden. Wat gaat dat voor verschil maken? Want dan weten we in ieder geval de uitkomsten. Dan weten we wat er. Dus het is meer een procestechnische vraag. Wat zou dat met het proces doen als we dit doorschuiven? Niet 10 jaar, maar 3 maanden uitstellen. En ook stel dat we een beslissing maken. De uitkomsten in maart, april blijken van nou, die doorstroom die is toch niet goed. Die staat op oranje of misschien zelfs rood. Wanneer gaan we dan weer terug? Want dan gaan we denk ik terug naar de tekentafel, maar... Wanneer gaan we dan weer volgende stappen nemen? Want dan loopt het project ook vertraging op. Dus het is meer de technische begeleiding als een soort beslisboom daarin.
Ik weet niet of dat zonder politieke connotatie kan worden beantwoord. Dus ik stel voor dat we dit hernemen.
Ja, maar nee, dit is gewoon puur procedures. Wat als A gebeurt, dan B. En als...
Ja, maar ook daar zit ook een heel politieke component aan. Dus ik kan daar nu geen antwoord op geven, sorry.
Ik denk dat we het hierbij laten. Vandaag. Volgende week verder. Dank u wel voor uw presentatie. Ook alle andere mensen bedankt voor de presentatie. Alle presentaties komen overigens zoals gewoonlijk online. En dan kunt u ze nog eens rustig nalezen. Dank u wel voor uw tijd en uw vragen.